Er was een kerel die kwam ten val en die stond op.
Ja!
Degene die hem ten val bracht, die viel ook. En die sloeg hem helemaal in elkaar vervolgens. Heb je dat filmpje
gezien? Ja, zeker. Ja, absoluut.
Dat was echt niet normaal, toch?
Nee, maar waar slaat dat nou op?
Een term die resoneert in de harten van fietsliefhebbers. Een verzameling van 95 ongeschreven wielerwetten voor de amateurfietser. De rules zijn een stille gids voor iedere rijder. Een fluisterende code die in de ziel van elke pedaalslag gevangen zit. Echter, in dit rijke epistel van tradities ontbreekt één hoofdstuk. Een leemte op het gebied van de etiketten tijdens fietsevenementen. En vandaag is het tijd om dit onbeschreven blad te vullen. Om aandacht te schenken aan wat lang onuitgesproken bleef. Om een nieuwe pagina aan de rules toe te voegen. Het onderwerp van vandaag, hoe hoort het eigenlijk? Maar voordat we daar induiken, welkom Herman trouwens.
Ja, daar zijn we weer, hè?
Waar zijn we dit keer?
Nou, op het hoofdkwartier van Cycloworld in Bilthoven bij de heer Jansen zelf thuis.
Ja.
Dat is toch wel even een verandering, want normaal zaten we bij Doris van Tussen Je Oren podcast. Maar die is ermee gestopt, hè?
Ja, Doris heeft een baan gevonden bij Roularta Media, het bedrijf achter onder andere Fiets Magazine. En daarom is hij gestopt met zijn podcastbusiness. Hij gaat daar overigens ook de podcasts beheren en begeleiden. Dus ja. Doris, dank voor alles en heel veel succes bij je nieuwe job. Dat betekent ook dat we met een kleine vertraging live zijn. Want we hadden even wat tijd nodig voor het aanschaffen van de apparatuur en het experimenteren daarmee. Maar als jullie dit horen, dan betekent dat het gelukt is.
Ja, zeker. En we doen het nu zelf. Dus mocht je dingen opvallen of die niet helemaal goed zijn, laat dat vooral weten. Hè?
Ja, kunnen we helaas Doris de schuld niet meer geven. Herman, het regent op dit moment dat het giet. Heb jij desondanks nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets?
Nou, ik was over regen dat giet gesproken. Ik was van plan om afgelopen maandag, 1 april, de tweede paasdag, de Volta Next Classic te rijden. Vroeger bekend als Volta Limburg Classic. Ja. Maar de weersvoorspellingen waren al dagen van tevoren zodanig dramatisch dat ik gewoon besloten heb niet te gaan. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik besloot gewoon zaterdag te gaan. Ik besloot de route van de Volta Next Classic zelf te gaan rijden. En dat heb ik volledig solo gedaan. Dus ik ben zaterdagochtend naar Limburg afgereisd. Het zou fantastisch weer worden. 18 graden werd er voorspeld. Dus ik kwam daar in IJsda aan. Dat is de start- en finishplaats. En het was ook 18 graden, gaf mijn thermometer in mijn auto aan. Dus het was best wel lekker, een beetje bewolkt. Maar gedurende de dag had ik gehoopt dat het een beetje open zou trekken.
Maar dat gebeurde niet.
Nee, dat gebeurde zeker niet. Het werd eigenlijk alleen maar koud. Ja, niet heel koud of zo, maar het bleef wel een beetje fris. Er stond ook wel een harde wind. Een beetje frisse wind ook op die hoogvlaktes in Limburg. Maar laat ik nou niet al te veel gaan klagen. Het was gewoon een hele leuke dag. Eigenlijk mijn eerste hoogtemeters van het jaar gemaakt. En het was een tocht van 150 kilometer. 50% door Nederland, 50% door België. Een heel leuk parcours. En daar staat er toch gewoon bijna 2400 hoogtemeters in. Dus serieuze stuff.
Met Le Verde ook erin, geloof ik.
Le Verde, ja.
Een rolding is dat, zeg.
Dat is een nading, ja. De slotklim was dat. Dat was klim nummer 21 volgens mij.
Dat is wel even iets anders dan het kopje van Bloemendaal. Ja, heb je het kopje al gereden dit jaar eigenlijk?
Nee, dit jaar nog niet. Nee, dat gaat zeker wel gebeuren, want daar kom ik altijd wel.
Ja.
En jij?
Overigens over die Volta. Uiteindelijk viel het nog wel een soort van mee qua weer. Tenminste, als je laat gestart was. Want volgens mij was het tot 11 uur zei ik in de regen. En daarna was het wel oké.
Okay. Ja.
Maar goed, jij was nooit om 11 uur gestart. Maar altijd om 8 of 9 uur. Dus.
Ja, het zal wel 9 uur geworden zijn. Misschien 10 uur. Maar
het is toch 2 uur in de regen. Gereden.
Ja, dat was niet goed. Ja. En Wouter heeft er nog wel een leuk verslag van op de website.
Zullen we even in de show notes zetten?
Doen we.
Ja, die heeft dus de echte Volta gereden. Ja, jij alleen maar de route van.
Ja.
Komen we zo nog even op terug. Ik heb ook wel iets bijzonders, want hier vlak in de buurt stond, de meest beroemde BX, Citroën BX Station van Nederland. Een grijze. En die staat daar al sinds jaar en dag. Zolang als ik hier woon. Ik woon hier nu een jaar of 6. Ik ben er al zeker misschien wel meer dan 100 keer langsgekomen. Ik heb me altijd afgevraagd, wat doet dat ding daar? Wat blijkt nou? Die is daar neergezet door de buurman van degene wiens huis het is. En die buurman heeft die BX daar neergezet om zijn buurman dus eigenlijk te treiteren, omdat hij vindt dat het huis van de buurman lelijk is. En die BX staat dus niet op de oprit, maar net ernaast op de openbare weg. En nou ja, het is maar nooit zo. Ik heb altijd al afgevraagd, wat doet dat ding daar? Uiteindelijk heeft de pers is erop gedoken. Het heeft onder andere in de Telegraaf gestaan en in Quote. Waarom in Quote? De eigenaar van die BX is dus een Quote 500 figuur, bekend van Remia sauzen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Baarn zich er tegenaan bemoeid. En is dat ding vorige week zaterdag weggesleept. Maar ik was nog net op tijd om daar even langs te fietsen. Om voor een laatste keer, of eigenlijk voor een eerste keer, want ik had het nog nooit bij die BX gestopt, een foto te maken met mijn mooie SL8 zo tegen die BX aan. De fiets is denk ik duurder dan de auto. Ja, ik zal hem missen, deze BX. Ja. Het is toch wel waar een klein land groot in kan zijn.
Ja, het is wel een bijzonder probleem, laat ik het zo zeggen. Ja. In tijden waar het water bij sommigen tot de lippen staat, verbaas ik me een klein beetje hier.
Ja, nee, absoluut. Ja. Maar goed, de meest beroemde BX van Nederland, zullen we maar zeggen. Ik zal een foto eventjes in de show notes zetten.
Mooi vraag.
Herman, we gaan naar de tochten.
Ja, dat is heel goed. Ik heb er een aantal uitgezocht en ik heb gewoon gekozen voor drie meerdaagse evenementen. Te beginnen met de Tour Transalp. Dat is toch eigenlijk de keizer van de meerdaagse evenementen van 16 tot 22 juni. Dat is dus het race-evenement en dat start dit jaar in Lienz. Te rijden als team of solo. Het team bestaat dan uit twee personen. De finish is standaard in Arco aan het Gardameer. En elk jaar is er een andere route. En dit jaar met legendarische dolomietenbeklimmingen als de Poestertaler Höhenstrasse. En dat is echt wel een speciale voor mij. De Passo Falzarego, Pordoi, Verdaja van de softe kant. Maar wel een hele snelle afdaling heb je dan. Passo Rolle, Monte Grappa en Passo Redebus. En daar heb jij nog hele leuke herinneringen aan.
Ja, ja, toen ik naar het WK ging in Trento. Toen heb ik een rondje gereden met onder andere de Passo Mangen erin. En daar zat ook de Passo Redebus in. Dat was volgens mij de slotklim, als ik het goed zeg. En ik had niet de allerbeste benen die dag. Dus dat was redelijk afzien daar. Maar goed, ik zal hem niet snel vergeten, laat ik het zo zeggen. Nee, volgens mij is hij zo moeilijk niet als je hem als eerste klim doet.
Nee, en volgens mij is deze ook nog van de andere kant. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar nou, hoe dan ook, mooier wordt het niet. En de afstand over 7 etappes is 788 kilometer. En bijna 17.000 hoogtemeters.
Ja. Ja, supermooi evenement.
Ja, dan gaan we naar de Alpentour. En die is van 20 tot 23 juni. En dat is een MTBA-evenement in Schladming in Oostenrijk. En dat is ook wel iets heel bijzonders, hè? 4 dagen.
Nou, wat je natuurlijk vaak hebt bij die meerdaagse, wat je bij Tour Transalp en bij Bike Transalp, de MTB-versie ook hebt, is dat je dan elke keer van hotel naar hotel gaat.
Logistiek wel lastig, hè?
Dat is logistiek lastig. Alhoewel ook wel weer op te lossen, maar ja, makkelijk is het niet. En deze etappekoers voor de mountainbike, alles gaat vanuit één startplaats, namelijk Schladming. Schladming is natuurlijk bekend als skigebied, dus daar is ook veel accommodatie. Dus dat zijn eigenlijk twee redenen waarom dit logistiek gezien een heel interessant evenement is. En, wat ik zelf ook nog vind, 4 etappes vind ik eigenlijk wat meer behapbaar dan 7 of 6.
Ja, want jij gaat natuurlijk de Bike Transalp doen, het MTB, de MTB-variant van de Transalp. Ja. Dus ik ben wel benieuwd met welke verhalen jij gaat thuiskomen.
Het zijn er 7, waarvan de eerste wel een proloog is. Een soort testride eigenlijk van 20 kilometer of zo. Maar goed, dan hou je er nog steeds 6 over. 6 serieuze etappes. Dat is toch wel echt wel serieus. Er zitten er meerdere in van meer dan 3000 hoogtemeters. Ja. Dus dat wordt wel even afzien. Dus dan is deze Alpentour iets minder heftig.
Ja, en wij zijn er met 2 teams. En 1 team is al eens een keer geweest. En die is er lyrisch over, kan ik je vertellen.
Ja, vet.
Superleuk. Nou, het is 192 kilometer over 4 etappes met bijna 10.000 hoogtemeters. En dan de derde, en dat is een gravelrit. De Dutch Gravel Ride van 3 tot 5 mei vanuit Soesterberg. En dat is natuurlijk een superleuke tocht van onze vrienden Jacco en Martin, die ooit eens eerder in onze podcast zijn geweest. 3 dagen gravelen door het hart van Nederland. De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Nou, jouw achtertuin, Frank.
Ja, ik ken alle 3 de gebieden heel goed. En ze zijn alle 3 leuk en ook alle 3 heel verschillend.
Ja, nou, ik denk dat het veel mooier gaat het niet worden op gravelgebied in Nederland, denk ik. Ongeveer 300 kilometer lang, dus elke dag ongeveer 100 kilometer... Maar je hebt dan toch wel 270 kilometer aan gravel, als ik het mag geloven. En dat geloof ik, want die jongens zijn vrij goed in het uitpeilen van dit soort routes. En dan heb je 1500 hoogtemeters.
Ja.
Het is allemaal geheel verzorgd, inclusief hotel, ontbijt, diner, begeleiding onderweg, et cetera, bagagetransport en verzorgingspost. En bij ons krijg je maar liefst €70 korting als je dit zou willen. En dat zetten we natuurlijk even in de show notes.
Oké, Herman, we gaan naar het hoofdonderwerp. Hoe hoort het eigenlijk in evenementen? En wat is nou jouw allergrootste no-go? Wat vind jij nou echt, echt niet kunnen?
Nou, laten we een klein beetje met een knipoog beginnen. Nou, ja. Niet helemaal. Ik was ooit eens een keer in een restaurant en daar was ik gestopt tijdens het fietsen en ik raakte in gesprek met de ober. En het kwam erop neer dat ik de Mamot had gereden. Op een of andere manier kwam het gesprek daarop. En hij zei, ja, die heb ik ook gereden. Oh, en dat was wel leuk. Ik zeg, wanneer dan? Ja, vorig jaar. En toen herinnerde ik me dat dat een regenachtige editie was of iets dergelijks. Dus ik zeg, nou, dan heb je niet last van het slechte weer? Nee, zegt hij, helemaal niet, want ik heb hem in september gereden.
Ah, ik voel hem al aankomen.
Ik zeg, ja, maar even serieus. De Mamot is maar één keer per jaar.
Ja, de Mamot is één keer per jaar.
En dat is begin juli.
Ja.
Dus wat jij hebt gedaan is de route van de Mamot, de Tour de Mamot, de ronde van de Mamot, geef het een naam. Maar de Mamot is in de eerste week van juli of de laatste week van juni. Maar ja, dat is gewoon wat anders. En ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Dat vind ik echt heel, heel jammer, zullen we maar zeggen.
En jou, even een checkvraag. Wat was jouw titel van afgelopen, wat was het, zaterdag? Want toen heb jij natuurlijk de route van de Volta gereden.
Nou, dat is ook letterlijk de titel op Strava. En dat mogen de mensen nakijken.
Ja.
En ja, ik kan het natuurlijk aanpassen, maar dat is dus niet waar.
Maar nu we het toch over Strava-titels hebben, dat is toch ook wel nat dan, hè? Om ja, zeg maar de verkeerde Strava-titels bij evenementen. Dus we hebben het al gehad net over het evenement niet gereden hebben en toch het evenement noemen. Maar ook derde worden en dan zeggen, oh ja, ik had zo'n last van mijn buik of weet ik veel wat. Of
ja, dat gejammer is het.
Gejammer. Dat vind ik ook echt niet kunnen, hoor.
Ja, er staat ook echt bij de start staan ook alleen maar mensen die slecht geslapen hebben, slecht gegeten hebben, ziek zijn geweest, ja. Druk op het werk zijn geweest. Allemaal gejammer.
Ja.
En 's middags blijkt dat allemaal mee te vallen. Ja, het is een beetje indekkend. Is dat nou typisch wielrenner? Of,
Als we het nou ook even positief bekijken, wat vind ik dan wel kunnen? Hoe hoort het eigenlijk? Dat is ook het onderwerp van deze podcast. Ik vind het wel leuk als mensen een evenement rijden en dan in de beschrijving van de Strava-rit een leuk verhaaltje typen.
Ja.
Wat langer is dan één regel. Hoe ze de dag beleefd hebben, hoe de wedstrijd gegaan is, wie ze allemaal tegengekomen zijn, noem het allemaal maar op. Dat vind ik zelf altijd wel leuk om te lezen.
Ja, dat vind ik zeker leuk om te lezen.
Dat is absoluut wel done.
Ja, dat vind ik. Nou, daar scoor je wel pluspunten. Als je dus dubbele kudo's zou mogen geven, zou ik daar een dubbele kudo voor geven.
Ja, helemaal eens.
Ja, en ik vind het wel een goed idee voor Strava, dat je een soort bonus kudo's mag geven.
Als je een goede beschrijving hebt.
Bijvoorbeeld, of ja. Nou ja, om wat voor reden dan ook. Maar
Ja, voor mij opeens staat toch wel afval weggooien, als de categorie not done.
Ja.
Ja. En dat zie je echt wel veel, vind ik. Zie het eigenlijk altijd wel gebeuren. Soms pak ik het op en dan fiets ik achter iemand aan en stop ik het in zijn zakje op zijn rug. En dan zeg ik, doe je dat thuis ook? En dan kijken ze altijd heel verbouwereerd. Soms zie je het ook op legale wijze, hè? Want steeds meer events hebben natuurlijk een afvalweggooizone.
Ja.
En dan mag het. En dan doe ik het zelf ook. Want ja, waarom zou je het dan niet doen? En ik heb wel eens gevraagd aan iemand van, waarom doe je dat? En dan krijg je als antwoord, ja, maar er rijdt altijd iemand achter ons aan om het op te ruimen.
Oh, ja?
Dat is toch onzin? Het is toch niet een soort van tienkoppige schoonmaakploeg die al die jelletjes gaat opruimen. Bovendien, de helft van die jelletjes verdwijnt in de berm of in een afgrond waar je sowieso nooit bij kan komen.
Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, kan ik je vertellen, dat zo is.
Maar nee, er zal heus een poppetje zijn die wat jelletjes opruimt, maar niet een schoonmaakploeg die ieder jelletje gaat oprapen.
Ja, ik weet dat er een ploeg is die de bordjes uiteindelijk weghaalt, maar of ze nou alle jelletjes gaan weghalen, weet ik niet hoor. Dat lijkt me heel sterk. Ik weet wel, ik vind wel dat het, toen ik begon met fietsen, zeg maar begin van jaren 2000, was het erger. En daar kon je ook echt een toertocht, die kon je de volgende dag nog rijden. Als alle bordjes weggehaald waren, dat was net een klein duimpje, hoefde je alleen maar de jelletjes en de verpakkingen te volgen.
Misschien omdat de profs er nu ook niet meer mogen. Dat er minder sprake is van kopieergedrag.
Ja, ik denk dat mensen ook wel iets bewuster zijn geworden ook.
Nee, ik snap, op zich snap ik dus wel dat als jij een gelletje hebt, er zit altijd nog een beetje van die zoete meuk aan.
Ja.
Dat je dat dan in je shirt doet. Oké, maar je shirt na een cyclo is sowieso helemaal fucking goor en weet ik allemaal veel. Ja,
die moet je altijd even wassen natuurlijk.
Ja, dus inderdaad, je krijgt die plakzooi aan je shirt. Oké, dat is dan zo. Maar wat je ook kan doen, is een beetje strategisch eten net voor een feedzone. Dat je hem daar kan weggooien. Of wat ik heel vaak doe, ik geef hem gewoon aan een toeschouwer. Ja. Die zijn vaak heel erg willing om je te helpen.
Ja, of je kan desnoods een boterhammenzakje meenemen waarin je dat afval even doet. Ja, weet je, waar een wil is een weg. Dus,
tegenwoordig heb je wel veel van die gelletjes. Ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Er zit best wel wat water bij. En die plakken dus veel minder. Die vind ik echt heel fijn.
Ja, vind ik ook heel fijn. Ja. Born heeft ze ook bijvoorbeeld. Die super liquid gels die we altijd weggeven.
Ja, die geven we altijd weg, ja.
Dus ja. Dat zijn ook van dat soort types. En dat, ja, dat drinkt eigenlijk als
sportdrank.
Sportdrank, ja. Ik vind dat ook heel fijn. Je moet er even aan wennen. Maar goed, die gelletjes zelf ook, hoor. Dat vind ik ook altijd een beetje smerig troep.
Laten we even naar de rules gaan. Die hebben we natuurlijk genoemd in de intro. 2009 zijn die ooit opgeschreven op een blog, de Velominati. Dat zijn een stel fietsers uit onder andere Amerika. Er zit geloof ik ook een Nieuw-Zeelander bij. De rules die kun je nog altijd vinden op internet. Momenteel zijn het er 95. Het waren er ooit veel minder. Er komen ook nog steeds rules bij. Daar hebben ook diverse ex-profs en profs aan meegewerkt. Onder andere David Miller. Herman, noemen ze een getal onder de 95?
49.
49. Keep the rubber side down. It's completely unacceptable to intentionally turn one's steed upside down for any reason or any circumstances. Oftewel, de fiets mag niet ondersteboven.
Ja, dat is er wel eentje voor jou, hè?
Volledig terecht. Ja, vind ik echt volledig terecht.
Ja.
Dat zie ik toch niet vaak gebeuren bij een cycloon.
Nee.
Het zijn toch wel renners die vaak wat meer ervaring hebben en die weten, ik leg mijn fiets gewoon op de niet-aandrijfkant in de berm neer nadat ik het wiel eruit gehaald heb.
Ja, klopt. Ja. Ik zie dat ook niet heel erg vaak. En ik vind dat ook wel een dingetje. Wat vind jij nou überhaupt van de rules? Moet je daar nou een soort levensvisie van maken of is het gewoon een knipoogverhaal?
Nou ja, mijn grote probleem met de rules is dat mensen nemen ze veel te serieus.
Ja.
Terwijl het is natuurlijk als grap bedoeld. Dus zo moet je er ook naar kijken.
Ja.
En het is heel leuk om te lezen. Maar als je goed leest, dan zie je ook dat bepaalde rules elkaar tegenspreken. En dat bewijst alleen nog maar weer dat het dus echt grappig bedoeld is. Dus zo moet je er ook naar kijken.
Ja, dat is denk ik ook een beetje voor deze podcast. Neem het ook niet al te serieus. Blijf wel lachen en blijf wel fietsen. En vind ons ook niet al te wijsneuzerig. En als dat wel zo is, horen we het graag.
Nee, eens. En we gaan ook vandaag proberen te focussen op de dingen waar je wel over kan twisten. Of de dingen waar en niet de dingen waar je niet over kan twisten. Dus smaakgevoelige dingen. Ja, daar kom je toch niet uit. Of je wel of niet je benen moet scheren, ja.
Nee, precies.
Over smaak valt niet te twisten.
Nee, maar ik vind, jij noemde net gelletjes weggooien. En we komen nog wel op een paar mooie onderwerpen. Ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk wel vindt. Dus
ja, dus of dingen waar we wel over kunnen twisten of dingen die iedereen vindt. Maar niet dingen waar je enorme discussies over kan hebben, waarbij niemand gelijk heeft, zoals benen scheren of dat soort zaken. Ja. We gaan overigens later nog een keer een podcast maken over soigneren kun je leren. Dan zullen we niet ontkomen aan het onderwerp benen scheren.
Nee, inderdaad. Nee.
Maar die gaan we vandaag zeker niet behandelen.
Nou, overigens is bij mij altijd begin april de datum dat ik mijn benen ga scheren. Jij doet dat geloof ik het hele jaar rond.
Nee, helemaal niet. Nee.
Oh, dat dacht ik.
Nee, zeker niet. Nee, maar het is wel zo dat ik vaak in de winter wel een weekje naar bijvoorbeeld Gran Canaria ga.
Oh, ja.
Dus dan, en nu ging ik naar Curaçao, dus dan gaat het mes er wel weer even in. Maar daarna dan laat ik het gewoon weer los en dan wacht ik tot de eerste mooie dag van het jaar.
Ja.
Die we, als het goed is, zaterdag, als jullie dit horen, is dat morgen, gaat komen. Want het wordt volgens mij 25 graden.
Ja,
waarom ook wel aan toe, moet ik zeggen.
Ja, ik heb voor mezelf heb ik de ronde van Nijmegen als parcoursverkenning gepland. Ik hoop dat het kan doorgaan en doen we samen met de organisatie. En dan ga ik gewoon de Ronde van Nijmegen verkennen met hopelijk nog een paar mensen van Cyclobuild.
Titel Ronde van Nijmegen.
En de titel Ronde van Nijmegen? Ja. Nee, parcoursverkenning Ronde van Nijmegen kunnen jullie nu alvast opzoeken op Strava, terwijl het er nog niet op staat.
Ja.
Maar dat ga ik hopelijk doen, dus dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja. Hey, iets waar ik me ook ontzettend aan erger is irritant/agressief gedrag. Dus ik snap helemaal dat je, als je aan de start van een cyclo staat, zit je vol met adrenaline, je hebt er hard voor getraind En natuurlijk wordt er dan wel eens wat geduwd en getrokken. Maar mensen die totaal losgaan tegen andere deelnemers of lokale bewoners, ja, ik snap daar echt helemaal niks van. Waar komt dat toch vandaan?
Ja, ik denk dat dat toch een soort opgefokt gedoe is. Hij zegt dat zelf al, hè? Dus iedereen staat vol met adrenaline en het is best wel een spannende dag. Mensen slapen slecht en die vinden dat ook een spannend gebeuren. Ja, ik denk dat alles dat bij elkaar. En op een gegeven moment, als je aan het fietsen bent, dan krijg je ook een soort... het is bijvoorbeeld ook moeilijk om een rekensom te maken. Dus je bent niet helemaal meer goed bij je bewustzijn.
Ja.
En dat gevoel vergaat een beetje. Ja, ik vind het ook absoluut not done.
Weet er je? Was een filmpje dit jaar van een strandrace. Heb je die gezien? Er was een kerel die kwam ten val en die stond op. En
ja.
Degene die hem ten val bracht, die viel ook. En die sloeg hem helemaal in elkaar vervolgens. Heb je dat filmpje gezien?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Dat was echt niet normaal, toch?
Nee, maar waar slaat dat nou op?
Nee, maar echt, we lachen er nu om. Maar echt, dat kan echt niet.
Nee, ik heb het al eens eerder verteld. Ik ben vorig jaar naar de Arlberg Giro geweest in Oostenrijk. En daar reden we, zeg maar, we moesten heel vroeg starten. Dus we reden om, zeg maar, 7:30 door een dorp heen. En ja, ik rijd gewoon in de middenmoot. En iedereen rijdt gewoon lekker zijn dingetje. En ja, je rijdt op de openbare weg. En er waren een aantal mensen. Waarschijnlijk gingen ze naar de kerk of zo. En dat waren gewoon lokale bewoners. En die werden gewoon volledig verrot gescholden. Omdat er toevallig een auto reed waar ook wat fietsers reden. Ja, dat oké. Okay, maar je kan ook in de remmen knijpen. Maar om zo volledig los te gaan op die lokale bewoners. Ik vond het gênant. Ik vond het echt gênant.
Nou, wielrenners die claimen altijd het soort van alleenrecht op de weg. Ook als dat niet zo is. Kijk, als er een sprake is van een afgesloten parcours en er komt een auto op het parcours, dan heb je een soort van het recht om die auto terecht te wijzen op een normale manier. Maar heel veel cyclo's hebben geen autovrij parcours.
Nee.
Ik reed ooit het Alpenbrevet en daar kwamen... Dat is geen autovrij parcours, nee. Want die passen zijn allemaal best wel belangrijk. En daar kwamen een paar Polen met Ferraris de Grimsel op. Ja, die wisten niet wat ze meemaakten natuurlijk. Dat kwam ze vervolgens op allemaal gescheld te staan van deelnemers. Denk, ja, het is geen autovrij parcours. Die mensen hebben net zoveel recht op de weg als wij, weet je. Het slaat gewoon nergens op. Aan de andere kant kan je ook zeggen, misschien hadden ze rechtsomkeer moeten maken en lekker een andere pas oprijden die dag. Maar die mensen hebben ook geen idee natuurlijk.
Nee, die starten s'morgens niet met het idee van laten we eens tussen allerlei fietsers gaan rijden.
En waar je dit natuurlijk vaker hebt, is bij toertochten. Want die hebben eigenlijk nooit een autovrij parcours.
Nee, nou ja, de discussie rond Vaals in Limburg is natuurlijk nog heel actueel. En dat ging daar natuurlijk ook over, hè? Dat je eigenlijk als fietsers, als toertocht met duizenden mensen gewoon door een woongebied rijdt, waar ook al
krijg je toch die groepsdynamiek, hè?
Huh?
Die groepsdynamiek krijg je dan. Dat zo'n groepje van 10 man die dan de Amstel Gold Race rijden, die hebben dan een soort van idee dat zij dan het recht op de weg hebben of zo.
Ja, en overal maar tussendoor mogen en door een rood stoplicht rijden, weet je wel. De eerste die kan dan nog net dat oranje stoplicht meepikken en de rest van de groep die rijdt gewoon de rood. Ja, het is allemaal heel irritant.
Ik schaam me er vaak echt voor als ik dat dan zie. Denk, jeetje,
ja, het is wel een beetje gênant.
Ik ben ook geen heilig boontje. Ik fiets ook wel eens op de weg waar het niet mag. Ik rijd ook wel eens door rood. Laten we eerlijk zijn, maar dit soort dingen vind ik echt absoluut not done.
Nou, zeker, zeker. En inderdaad, ik ben ook geen heilig boontje. Maar ik besef het me wel. En goed, weet je, dus... Het is gewoon niet fraai. Het is gewoon niet fraai.
Een typisch Hollands onderwerp is natuurlijk altijd de prijs. En daar wordt ook ontzettend veel over geklaagd. Bijvoorbeeld bij de Ronde van Vlaanderen, die afgelopen zaterdag, als ik het goed zeg, voor wielertoeristen heeft plaatsgevonden.
Ja, ja.
Volgens mij betaal je daar €75, zoiets voor.
Ja, zoiets, hè. Luik Bastenaken Luik ook.
En dan regent het weer comments op Facebook. Wat is dat duur? Je kunt hem het hele jaar door voor niks rijden.
Nou, doe dat dan.
Denk ik, doe dat dan. En zeur niet zo. Weet je wel, of koop een kaart op Marktplaats voor de helft van het geld. Rij hem op een van de 263 andere dagen van het jaar.
Ja, ja.
Waarom nou weer zo zitten zeuren over die prijs?
Nou, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Amstel Gold Race, weet je wel. Dat is ook zo'n verhaal en dat kost ook €50 of iets dergelijks.
Plus de lotingskosten.
En er moet ook nog geloot worden. Ja. Maar ja, er zijn 3 routes, die zijn helemaal uitgepeild het hele jaar door. En ik heb een nieuwtje, er komt ook nog een 4e route bij.
Okay.
Dus je kunt het hele jaar kun je lekker in Limburg fietsen en dan kun je gewoon op een terras gaan zitten in alle rust. En als jij heel graag mee wil doen aan dat evenement, die hebben niet voor niks die hoge prijzen. Het is gewoon de dynamiek, het is gewoon populair. Vraag en aanbod, zo werkt dat nou eigenlijk.
Het is gewoon vraag en aanbod. Als ik de organisator zou zijn van de Uitstaler, dan zou ik ook gewoon premium money rekenen. Want er is zoveel, ze kunnen die rit wel 5 keer uitverkopen.
Ja.
Het is gewoon de logica zelf dat het duur is.
Ja.
Weet je, dat slaat, dat is gewoon totaal logisch. Wat je natuurlijk altijd kan doen, is zwart rijden, toch? Heb jij wel eens zwart gereden?
Ja, dan ga ik.
Ja, dat is een gewetensvraag, dit.
Ja, dat is zeker een gewetensvraag. Ja, ik heb wel eens zwart gereden. Ik ben maar dan, ja.
Ja of nee?
Jawel, ja.
Of een beetje.
Nou,
okay. Ik heb wel eens gehad dat je bijvoorbeeld met je vrienden of alleen op een route rijdt. En dan blijkt dan een toertocht te zijn. Dat komt hier, bij mij in de buurt heb je al die toertochten van DTC. De Driebergse Tourclub. Ja, dan kom ik zo'n heel stuk over die route. Maar dan rijd ik die toertocht niet en ik ga ook wel weer van die route af. Dat vind ik dan geen zwart rijden, persoonlijk. En ik stop ook niet bij die bevoorradingen, bijvoorbeeld.
Nee, exact dat. Op zich vind ik dat dan ook niet zo'n heel goed argument. Want bij het organiseren van een toertocht komt natuurlijk veel meer kijken dan alleen het bevoorrading. Ik heb het een keertje gedaan met de LBL Ardennen Challenge. Die helaas niet meer bestaat van de champion. Maar die hadden ook wel weer een heel raar iets. Dat je bijvoorbeeld, ik geloof dat het evenement eind augustus was. En dan moest je in juli, begin juli al hebben ingeschreven of zo. Ja, toen had ik nog helemaal geen besluit genomen om te gaan. En toen ben ik op het laatst wel gegaan. Dus ik schaam me daar een beetje voor.
Maar met de kennis van nu zou je het niet meer doen?
Nou, ik vind het nu echt niet meer dan. Nee. Ik vind dat echt niet kunnen. En inderdaad, ja, als jij toevallig aan het fietsen bent in een bepaald gebied en je komt op de route van een toertocht, ja, dan heb ik er ook niet zoveel problemen
mee. Dat is eigenlijk ook geen zwart rijden natuurlijk.
Nou,
vind ik niet. Nee. Kijk, bij een cyclo met een afgesloten parcours is het anders. Want dan is het parcours niet meer openbare weg. Dat vergeten mensen nog wel eens. Dus mensen zeggen dan wel eens als drogredenering, ja, maar het is gewoon openbare weg. Nou nee, als het parcours afgesloten is, dan is het op dat moment geen openbare weg. Dan gelden namelijk ook niet de standaard verkeersregels. Je mag bijvoorbeeld ook aan de andere kant van de weg afdalen.
Ja.
Dat mag normaal ook niet.
Nee.
Dan rij je wel degelijk zwart als je niet betaalt.
Ja. Ja, ik vind het ook vrij ordinair inderdaad. En zeker om... Kijk, we hebben het nu over een paar dure toertochten gehad. Maar de meeste, dat is allemaal wel redelijk behapbaar hoor. Zeker in Nederland, qua prijs vind ik.
Ja.
Dus weet je, als jij in Driebergen zo'n leuke tocht gaat doen... betaal gewoon 15 euro, 10 euro, weet je. Kom op.
Ja, als je Chasing Cancellara doet van 460 francs... dan is het wat anders dan wanneer je de Driebergse Tourclub... wat je om de kerk doet.
Ja. Ik vind het echt... Ja, ik vind ook bijvoorbeeld het zeiken over Piet Luttigheden vind ik ook wel een beetje treurig, hoor.
Wat bedoel je dan?
Ja,
Piet Luttigheden?
Kijk, dat het finisher shirt niet mooi is of dat er een karige goodiebag is of zo. Het zijn allemaal leuke extra's.
Ja.
Wees er blij mee met wat je krijgt.
De goodiebag is eigenlijk op sterven na dood, toch? Nu we het daar toch over hebben. Klein zijpad.
Ja, daar zie je wel steeds minder van. Hè? Dat lijkt ook zeg maar een soort milieubewustzijn te zijn, denk ik.
Ja, maar het is ook wel een beetje zonde om elke cyclo weer die tas met flyers in de papierbak te gooien, toch?
Ja,
waar je nooit naar gaat kijken en een of ander vies jelletje wat er dan in zit.
Ja.
Laat het dan maar gewoon, denk ik.
Vroeger zaten er nog wel wat leuke dingen in. Dan kreeg je een bandje of zo. Of een bidon krijg je altijd. De zoveelste bidon, weet je wel. Dan heb je er al 50 staan boven.
Het is niet meer van deze tijd, denk ik. Dat
vind ik ook niet.
Nee. Ja, wat mij persoonlijk, wat ik ook een hele leuke altijd vind, is bruto en netto tijden. Dus ik heb 8:12 over de marmot gedaan. Zonder stops.
Nee.
Oké, maar hoe lang dan met stops? Ja, 9:20. Je hebt dus 50 minuten heb je gestopt. Ja, 9:20, dan rij je niet eens zilver, weet je. Dan rij je gewoon brons. Ja, de limieten bestaan nu niet meer, maar goed.
Ja, er is maar één tijd. Dat is gewoon de tijd op het diploma. En alles wat daartussen gebeurt, ja, dat is aan jou. En hou op, weet je wel. Dus het telt allemaal niet.
Ja, vind ik ook. Er is maar één tijd die telt. En dat is gewoon de totale tijd. Want stoppen is ook gewoon onderdeel van de cyclo.
Ja.
Een van de weinige onderdelen waar ik me kan onderscheiden, is gewoon heel snel stoppen.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik vind dat daar zit bijvoorbeeld bij mij het grote verschil in tussen het cyclorijden en een toertocht rijden. Met een toertocht, dan stop ik gewoon een kwartier. Ga ik met iedereen zitten lullen, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar een cyclo, hoe gemiddeld ik ook ben, ja, daar stop ik ook 2 minuten hooguit, weet je wel. Ja,
even, spullen pakken, vullen, pissen en doorrijden.
Ja,
en wat vind je dan van mensen die, als er een neutralisatie is, na de neutralisatie gaan stoppen? Dus in de Marmot heb je zo'n mat bovenop de Glandon of de Quadrefer. Daar wordt de tijd stilgezet vanwege de veiligheid. Dan heb je zoveel mensen die gaan daar dan stoppen. Omdat ze dan Omdat die tijd toch niet meetelt.
Nou ja, er is natuurlijk sowieso een bevoorrading. Dus dat je stopt vind ik al niet zo gek.
Ja, maar die gaan dan dus over die mat heen. Nadat ze dus de spullen bij de bevoorrading gehaald hebben, gaan ze over de mat heen, zodat de tijd stilstaat.
Nee, want de mat ligt voor de bevoorrading.
Oh, de mat ligt voor de bevoorrading. Ja, ja. Dus eigenlijk doet iedereen dat.
Iedereen doet dat.
Oké.
Okay. Ja, je kunt wel, wat je natuurlijk nog wel kunt doen, en dat, ja, dat vind ik verder helemaal niet zo'n probleem. Dan ga je afdalen. En dat duurt toch wel zomaar 35 minuten of zo. Weet je, dan heb je een windstoppertje aan. Ja, doe dat windstoppertje wel even uit.
Voordat je weer die mat over.
Voordat je die mat over. Je moet wel een beetje slim zijn natuurlijk.
Ja. Ja, ik vind het een grensgeval.
Ja, je kunt ook een uur wachten. Ja, ik heb er niet zoveel problemen mee. Maar ja, wat ik, ja.
Ja, lastig. Bruto, jij kent iemand die dus door bruto netto goud op 45 seconden gemist heeft. En dat komt door start-stop.
Ja. Ja, dat was een heel dom verhaal. Ja, dat was onze
auto start-stop.
Ja, dat was onze Peter. En onze redacteur van Cycloworld. En die race eerst aan mijn mot. Ik rij ook mee. En die had auto start-stop aanstaan. Dus die had op een gegeven moment geen idee meer wat zijn tijd was. En uiteindelijk miste die goud op, ik geloof, 45 seconden.
Heel lullig.
Dat was heel lullig, omdat hij het echt niet meer wist. En hij had, ja, achteraf natuurlijk altijd zegt hij van, als ik het had geweten, dan had ik goud gaan. Maar dat is natuurlijk alweer het als-verhaal. Ja, weet je, je hebt je spullen niet op orde, je hebt het niet geregeld. Jammer dan.
Ja.
Zo zit hij zelf ook wel in elkaar, hoor. Dus,
over fietscomputerinstellingen gesproken. Een persoonlijke ergernis van mij is mensen die piepjes op hun Garmin niet uitzetten.
Ja.
Ik snap best dat je bij een afslag een piepje wil hebben. Maar je kan ook piepjes instellen als je bijvoorbeeld uit een bepaalde hartslag of vermogenszone komt. En als je dan net op de grens van twee zones rijdt, dan krijg je dus de hele tijd die piepjes.
Ja, als je erachter rijdt, is dat irritant, hè?
Zo, dat is zo verschrikkelijk irritant.
Ja, nou ben ik gelukkig wat ouder, dus ik hoor dat ze allemaal niet meer. Dus dat is lekker makkelijk. Maar,
Ja, maar jij hebt wel een goede tip mij ooit gegeven. Van je moet eigenlijk, als je een Garmin hebt, dan heb je fietsprofielen. Hè? Dat heeft Wahoo heeft dat niet. Dat vind ik een van de grote nadelen van Wahoo. Alhoewel ik ook een Wahoo heb, ik ben helemaal niet tegen Wahoo of zo. Maar Garmin heeft profielen en je kan gewoon een cycloprofiel maken. Waar je dus en start-stop uit hebt staan.
Ja.
En alle piepjes uit hebt staan.
Ja.
Waardoor je dus niet dat elke keer weer aan en uit moet zetten. Want dat is bij Garmin echt wel een gezoek waar alles ook weer zit. Maar je alleen maar het profiel cyclo hoeft te selecteren.
Ja, dat doe ik sowieso. Want ja, je kunt geloof ik ook maximaal 10 items selecteren op een scherm.
Ja.
Maar bijvoorbeeld het aantal hoogtemeters. Als ik in de polder ga fietsen, boeit het me niet. Dus dan heb ik weer andere. Dan heb ik bijvoorbeeld weer cadans of iets dergelijks daar staan.
Ja, dus hoe hoort het eigenlijk? Je moet een los profiel hebben voor cyclo's.
Vind ik wel, ja.
Ja. Ja. Ja, daar zijn die profielen natuurlijk ook voor bedoeld. Hè? Veel mensen denken, oh, je kan alleen maar road, gravel, mountainbike, indoor instellen. Nee, je kan meerdere road profielen instellen.
Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel, maar volgens mij zijn het er genoeg.
Ja, meer dan genoeg.
Om van alles te organiseren.
Oké, ik ga weer iets aan je voorleggen. Goed. Een cyclo rijden met muziek in de oren.
Nou, ik vind... Ja.
Vind ik heb het wel eens gedaan.
Ja, ik ook. Maar ik ben er wel van afgestapt.
Ik ook, ja. Ik heb het wel eens gedaan. Dan deed ik dan een iPod, was het in die tijd nog.
Ja.
Klein iPodje, zo'n hele kleine. Aan mijn mouw had ik die dan geklipt.
Oh ja.
En dan met een draadje, want in die tijd had je nog helemaal geen Bluetooth. En dan deed ik het alleen op de slotklim. En dan met van die keiharde stampmuziek. En dat gaf me dan wel wat motivatie.
Het gaf wel een kick, hoor.
Ja, het geeft wel een kick. Maar ik doe het nu niet meer.
Ik heb het ook gedaan met de toenmalige Gran Fondo Marco Pantani. Tegenwoordig Gran Fondo Gavia Mortirolo. Erg fijn op de Mortirolo, kan ik je vertellen. Maar ja...
Ik vind het eigenlijk niet kunnen, omdat je ja, de geluiden van de omgeving, daar gaat het toch echt wel om, vind ik, bij een cyclo. De mensen die aan het afzien zijn of aan het vloeken zijn. En natuurlijk ook vanwege de veiligheid. Dus je hebt natuurlijk bijvoorbeeld hulpdiensten die erbij zouden moeten, of iemand die roept van, joh, ga eens opzij, ik noem maar wat.
Ja.
En daarbij is het natuurlijk in heel veel landen ook gewoon verboden. Bijvoorbeeld Frankrijk en in Spanje bijvoorbeeld. Dus dat is ook nog eens een argument. Dus ik vind het eigenlijk, ik heb het zelf wel gedaan, maar ik doe het nu niet meer.
Nou, precies. En dan komen we eigenlijk op een ander ding waar ik het ook wel een beetje moeilijk mee heb. Dat is dus afdalen. Mm-hmm. Onnodige risico's met afdalen. Nou, daar vind ik dit er één van. Want als je aan het afdalen bent, dan moet je al je zintuigen compleet openstaan.
Ja.
Dan kan er echt geen muziek staan, want je moet alles horen.
Ja. En dus... afdalen op de verkeerde weghelft. Bij autovrij parcours kan je natuurlijk over de hele breedte van de weg dalen.
Ja.
Dus ook over de linkerkant. En heel veel mensen doen dat niet. Dat kan ik dan nog begrijpen, want dat ben je niet gewend. Want dat doe je op training ook niet. Maar wat ik echt niet begrijp, is mensen die langzaam dalen, die dan aan de linkerkant van de weg gaan rijden. Denk ik, als je langzaam bent, is helemaal prima. Hè? Dat is juist oké, want dan neem je niet te veel risico meestal. Maar ga dan ook rechts rijden.
Ja, bijzonder, hè?
Het is echt heel bijzonder, toch?
Ja, ja, ja. Ik heb dat met klimmen ook wel gehad, hoor. Want ooit in de Dolomietenmarathon helemaal achteraan gestart.
Van bij de Campo Longo file rijden.
Ja, en dan inderdaad. Ik ben geen topper, maar ik was wel sneller dan de laatste. Dus het was alleen maar kruip door, sluip door. En ik was na de cellenronde, had ik al mijn kracht al verschoten door al die versnellingen die ik heb moeten maken.
Ik denk dat er op de Campo Longo bij de Dolomietenmarathon, dat er geen enkele cyclo is waar meer scoozy of aan adestra gezegd wordt dan daar.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Maar dat komt natuurlijk ook door de vrij matige manier waarop die startvakken worden ingedeeld.
Vertel.
Nou ja, als je hele snelle tijd hebt, volgens mij onder de 5,5 uur, dan mag je in het eerste vak. Of als je wedstrijdrenner bent.
Ja.
Maar als je voor de eerste keer meedoet, dan word je gewoon achteraan gezet.
Ja.
Ook al trap jij, ook al ben je Pogacar. Nou, Pogacar zullen ze nog wel een uitzondering voor maken, maar ja, dat is natuurlijk niet handig.
Nee, ook al weet je dat er een chaos ontstaat natuurlijk.
Ja, terwijl bijvoorbeeld bij de Marmot, dan stuur je gewoon een mailtje met wat resultaten van cyclo's. En dan word je gewoon in het wedstrijdvak gezet. En iedereen die daar niet thuis hoort, ja, die zal dat in principe ook niet doen.
Nee.
Dat is trouwens ook nou dan, hè, dat je dan probeert in een eerste vak te komen, terwijl je daar helemaal niets te zoeken hebt.
Ja, en bijvoorbeeld, dat hebben ze bij de Marmot wel eens gedaan, hè, dat je dan bijvoorbeeld een nummer hebt, dan is onder de 200 of zo, of onder de 500, is eerste startvak. En dan gaan mensen zeg maar hun eerste nummer wegkrassen, gaan ze een hele dag over doen.
Met een witte sticker.
Met een witte sticker of zo, of met
iets,
ja, ik weet het niet hoe ze het doen. Ja, ik ken daar wel verhalen over. Ja, dat vind ik ook wel...
Nooit begrepen waarom mensen nou zo graag in dat eerste startvak willen staan als ze niet meerijden voor de knikkers.
Ja.
Want er zijn zoveel groepjes. Je gaat altijd te snel een groepje vinden als je vooraan begint en je bent niet snel, zoals ik. Dan word je de hele dag ingehaald, wat heel demotiverend kan werken. Dus ik snap dat eigenlijk ook helemaal niet, waarom je dat dan wil.
Nee, ik heb het wel eens gehad. Ik heb ook wel eens vanuit het eerste startvak gestart in de Marmot. En dat was gewoon legaal, want ik had dat ticket nou eenmaal. En ik had me er inderdaad wel op ingesteld dat ik heel veel ingehaald ging worden. Dat gebeurde ook. Ja, maar het was ook wel lekker, hoor. Want er rijdt niet heel veel volk voor je. Er is nog van alles bij de bevoorradingen. Er is nog wel ruimte en zo. Dus ik vond het ook wel prettig. Maar ja, een vakje later starten, dat had helemaal geen probleem.
Nee, precies. We gaan even naar de prijsvraag. In aflevering 66 hadden we het over het kroondomein.
Jeetje, wat lang geleden, man.
Ja, het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Met Hans Raven, de bikefitter en kroondomeinkenner. En de vraag was, in welk jaar heeft koningin Wilhelmina het kroondomein aan de staat gegeven? Er kwamen heel veel reacties binnen. We werden ook nog even op de vingers getikt door Andries. Die zei, het is niet...
Aardries, zei hij.
Aardries, ja, hij zegt. Koningin Wilhelmina schonk het paleis, het Loo en de omliggende tuin niet aan de staat, maar gaf het in bruikleen. Prima toevoeging, alhoewel andere bronnen dit weer tegenspreken. Maar goed, we hoeven niet in discussies te verzanden, want we hebben alle antwoorden goed gerekend die het jaar 1959 erin hadden.
Ja, dat was bijna iedereen volgens mij.
Ja, zeker.
Eigenlijk, maar...
En wie heeft er gewonnen, Herman?
Ronnie van der Velde. En hij wint natuurlijk het... Onvolprezen CycloWorld, de podcast, prijzenpakket.
Nou hebben we bij deze week hebben we wel echt een hele lastige vraag. Noem een cyclo langer dan 250 kilometer.
250? Ja. Jeetje, jij hebt het wel heel streng gemaakt. Ja,
dus de Marmot is niet goed.
Nee,
dus
maar
dat kan je weggeven.
Dat kan je toch heel makkelijk opzoeken bij ons op de kalender. Daarom hebben we ook nog een filter op
je
afstand.
Schijnt
ja,
te kunnen filteren op afstand. Ja.
Nou. Ja. Als er nu nog één fout antwoord binnenkomt, dan verbaas ik me erover. Maar wel een cyclo, hè? Dus geen toertocht.
Nee, mensen die toch een toertocht noemen, zoals de Ronde van Vlaanderen, cyclo of zo, die zijn af.
Ja. Ja.
Oké, Herman, wat kunnen ze winnen?
Een half jaar abonnement van Join. En ben je al abonnee, dan is dat geen bezwaar. Dan krijg je dus gewoon 3 maanden gratis. Echt wel een goede app, hè, die Join.
Absoluut. S-Works Turbo T2 T5 zet je race of gravelbanden ter waarde van €120.
Ja, daar rijden wij al het hele jaar mee. En ik heb geen enkel probleem gehad, dus ik ben er heel enthousiast over. 2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. En 2 tickets, want alleen met maar alleen.
Een koerspret mix voor bierpakket, bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de gangmaker.
Tickets, 2 startbewijzen van een Gran Fondo of MTB marathon naar keuze. Dat bespreken we wel even wat we nog in de... in het pakket hebben zitten.
We hebben en een paar CycloWorld sokken.
Mooi dat die er ook weer bij zit.
Stuur je oplossing naar podcast@cycloworld.cc.
Een van de dingen die ik echt niet vind kunnen is na een cyclo of na een toertocht meteen naar huis gaan, je spullen oppakken en weg zijn. Ja. Ik vind het daarna zit, het een biertje drinken, een koerspret drinken, de waaier, de snok, de bunnyhop of de gang maken of een lokaal biertje. Ja, dat hoort er gewoon bij. Of...
Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Als je klaar bent met een cyclo, dan begint het eigenlijk pas, zou je bijna kunnen zeggen.
De derde helft noemen we het bij voetballen.
Dat is natuurlijk ook het allerleukste, vind ik, van een cyclorijden. Ook al is het een hele korte cyclo. Ik heb vorig jaar met een vriend van mij een proloog gereden van nauwelijks 2 kilometer. En er waren ook nog 2 andere mensen bij. En dan zit je dus de hele avond nog steeds te ouwe hoeren over die 2 kilometer. En wat gebeurde er bij die bocht? En wat gebeurde er bij die bocht? En toen zat ik kapot. Mooi, en
dat is toch het mooiste? Daar gaat het toch om het leven?
Kun je nagaan hoeveel gesprekstof je hebt als je, weet ik veel, de marmot gereden hebt?
Ja, en iedereen heeft zijn eigen verhalen. En dan heeft hij een wedstrijdje gedaan met die. Of dan heeft hij daar in het wiel gezeten. Of nou, er is van alles wat er gebeurt. Dat moet gewoon verteld worden.
Want... Absoluut. Absoluut. Dat is het leuke. Nee, meteen naar bed? Nee, helemaal niet. Ja, je kan lekker met z'n allen gezellig uit eten en lekker napraten. En dan de volgende morgen weer rustig naar huis toe.
Ja, zeker. Ja. Heb jij wel eens meegemaakt dat er iemand van jouw groep bijvoorbeeld eerder naar huis ging?
Ja, heb ik wel eens meegemaakt. Vind ik altijd een enorme sfeerdomper. Ook later komen vind ik ook niet echt oké. Okay, maar soms zijn dat ook externe omstandigheden die daar aan ten grondslag liggen.
Ja, dat vind ik nog wel oké. Okay. Dat kan
liever niet.
Nee.
Nee. Nee, in principe is het wat mij betreft gewoon samen uit, samen thuis. Dat is hoe het hoort.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus ja, dat vind ik ook wel een heel belangrijk onderdeel. En ik vind het wel heel jammer als mensen inderdaad afhaken voordat we zeg maar de nabeschouwing helemaal hebben afgerond.
Ja, de nabeschouwing is heel belangrijk. Ik ga jou een dilemma voorleggen. Ofwel een toertocht rijden als cyclo, ofwel een cyclo rijden als toertocht.
En wat ga je me nu vragen? Wat wel? Wat vind jij fout?
Of wat kies jij en wat vind je fout en wat vind je niet kunnen?
Nou, ik vind de cyclorijden als toertocht, ja, dat vind ik eigenlijk prima.
Ja,
dat
vind ik
niet zoveel bezwaar. Maar ik vind een toertocht rijden als cyclo, dus dat je echt als een gek gaat jagen. Ik vind het een beetje...
Slijde plank mis.
Tenenkrommend, een beetje gênant eigenlijk.
Heel gênant, ja. Ja. Ik snap wel dat je in een toertocht, zeker als je met vrienden bent, ieder klimmetje misschien volle bak rijdt en dan bovenop wacht. Dat is helemaal niks mis mee. En dat je dan wedstrijdjes tegen elkaar doet, snap ik ook nog wel. Maar dat is niet hetzelfde als een cyclo rijden. Als cyclo rijden is gewoon proberen te eindigen met een zo hoog mogelijk gemiddelde en overal de rood rijden en bevoorradingen overslaan. En zo. Ja, dan snap je toch het idee van de toertocht niet?
Nee, en volgens mij, ik heb wel eens het idee, we hebben Frederik Glorieux hier ook wel eens over gehad, de vloer gehad en... Ja, die rijdt ook gewoon lekker relaxed op dat soort dagen. En met vrienden een beetje babbelen, lekker bij de bevoorrading hangen.
Ja, dan knalt hij een keer een klimmetje heel hard omhoog. Ja. Dat is dan zijn intervaltraining. Maar die staat dan de bevoorrading, staat hij met mij een half uur te kletsen.
Ik vind een toertocht ook... ik ga waarschijnlijk Luik Bastenaken-Luik weer rijden. Nou, dat wordt weer helemaal uitgeperst worden. Hè, dus op die manier ga je ook tot het gaatje. Maar wel gewoon lekker relaxed fietsen, zoveel mogelijk, hè, voor zover het kan.
En nu andersom. Dus een cyclo rijden als toertocht. Heb je dat wel eens gedaan?
Ja, kijk, wij doen al sowieso wel niet mee voor de knikkers. Hè?
Nee, oké. Maar dan zit er nog wel een verschil tussen niet meedoen voor de knikkers... of echt het beste uit jezelf willen halen en voor je eigen maximale resultaat gaan.
Ik heb het nooit echt gedaan. Ik heb toch altijd wel geprobeerd er alles uit te halen. En jij?
Ik 1 keer, dat was de Grand Fondo La Vosgienie, of Alps Vosgienie, ik weet nooit wat het verschil is. En toen had ik de dagen daarvoor zoveel gedaan, had ik onder andere de Isoar beklommen.
Oh ja.
Niet de Isoar, die andere, de Iseran.
Iseran, hè? Ja.
De Iseran, de Lachère de Montvigier, de Col de la Loze van 2 kanten. Dus ja, ik was helemaal op. Dus ja, ik... Die tocht heb ik gewoon heel rustig aan.
Ja, dat was dat plan dat jij opperde om in 3 dagen eerst 4 cols af te strepen en dan nog een cyclo.
Heb ik ook gedaan.
Ja, ja.
Maar ik wist ook van tevoren dat niks ging worden. Tenminste, dat die cyclo niks ging worden. Ik ben wel gewoon bij de bevoorrading meteen doorgereden, hoor. Ik heb mijn eten gepakt, maar ik wist dat het... ik heb gewoon niet als een race benaderd. Absoluut niet. Ik kwam heel laat bij de start aan, helemaal achteraan gesloten, gewoon rustig aan.
Ja, ik moet zeggen dat ik me daar over de start al sowieso helemaal geen druk te maken hoor, bij een cyclo.
Ik vind het wel kunnen. Bijvoorbeeld ook als je met vrienden ergens bent en je bent een week aan het fietsen en je komt erachter dat er op zondag een cyclo is. Ja, dan snap ik best dat je die als toertocht gaat rijden. En dat je op elkaar gaat wachten of met z'n allen gaat rijden.
Ja, niks mis mee.
Snap ik prima, want er is niks mis mee. Nee,
joh, ik vind dat helemaal geen... moet iedereen lekker zelf weten, hoor, wat mij betreft.
We hebben het al gehad over het vervalsen van het startbordje. Je kan natuurlijk ook je medische verklaring vervalsen. En wij hebben dat, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, dat we dat ook allebei wel eens gedaan hebben.
Ja, maar dat is absoluut het geval. Hè. Dan had ik een medische verklaring en dan met Photoshop wist ik hem weer op te pimpen dat hij er een jaar geldig was.
Ja.
Maar ik vind dat ook een beetje jammer, zullen we maar zeggen.
Ja.
Nou, daar hebben we nu een oplossing voor ook, hè?
Ja, nou, we zijn benaderd door een luisteraar van ons, Jorik. En die liep eigenlijk tegen hetzelfde verhaal aan. Die had een medische verklaring nodig voor La Marmotte. En die ging naar zijn huisarts. Die zei, ja, ik ga dat niet tekenen, want dat slaat nergens op. En het mag ook niet volgens de richtlijnen van het Nederlandse huisartsengenootschap. Toen heeft hij een aantal bevriende artsen gevraagd. En die zeiden eigenlijk alle drie, volgens mij is die drie mensen benaderd. Die zeiden alle drie hetzelfde. Van, ja, dat ga ik niet doen, want er staat mijn handtekening onder en dan heb ik het straks gedaan.
Ja.
Toen dacht hij, nou, daar moet ik eens wat mee. Dus hij heeft nu Sportkeuring Holland opgericht. En dat is eigenlijk een aftakking van Rijbewijskeuring Holland. Een al bestaande organisatie. Ja, artsen die rijbewijskeuringen doen, die kunnen natuurlijk ook prima gewoon cyclorijders keuren. Dus je kunt nu via ons, kun je je sportkeuring boeken via Sportkeuring Holland. We zullen even een link in de show notes zetten. Op de website kies je dan voor sportkeuring. De website is overigens wel van rijbewijskeuring. Maar je kiest dan voor sportkeuring. En dan kun je in bijna heel Nederland kun je met weinig tot geen wachttijd voor een democratisch bedrag van €69,95 legaal jezelf laten nakijken.
Ja, en volgens mij hebben ze twee type testen, hè?
Ja, je hebt de basiskeuring, die is €69,95. En dan heb je ook nog de iets duurdere keuring. Die kost €99,95, zeg ik even uit mijn hoofd. En dan wordt er ook een ECG gemaakt. Ja, dus een hartfilmpje.
Ja. Ja. Ja.
En je krijgt dan een PDF met je keuringsverslag. Dat kan ook in het Engels, als je wil. En die kun je dan uploaden naar de organisatie. En als je 100% zeker wil zijn, kan je ook nog de modelverklaring van de organisatie zelf meenemen. En die wordt dan ter plekke ondertekend.
Ja, overigens is het zo dat het is in Frankrijk en Italië een wettelijke verplichting voor organisaties. Anders kunnen ze aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele ongelukken. Dus die zijn er heel erg streng om, want dat heeft echt gewoon juridische consequenties. Maak er ook geen grapje over, want je mag echt niet meedoen. Nee. En het is ook niet zozeer verplicht dat je per se een medische verklaring van dat evenement moet overleggen.
Nee, het mag ook gewoon die PDF zijn van Sportkeuring Holland. Dat moet in principe voldoen.
Dat moet zeker voldoen. Het gaat er alleen maar om dat jij een jaar van tevoren, of soms een half jaar van tevoren, moet je even goed nakijken voor wat er geldt bij een bepaalde tocht.
Meestal is het een jaar.
Ja. Ja. Dat je in ieder geval een stempeltje hebt en een goedkeuring van een arts.
Bruggetje naar een ander onderwerp. Iemand die jij ziet staan in de berm met pech, mechanische pech of hij is gevallen. Stop je dan?
Ha! Met een cyclo!
Ja, of met een toertocht.
Ben je helemaal goed bij je hoofd? Nee, zeker niet. Nee, dat ga ik echt niet doen.
Nee?
Ja, weet je... Nee, ik heb het echt nog nooit gedaan.
Bij GFNY is het verplicht. Ja? Tenzij er minimaal twee andere mensen bij staan. Staat in de reglementen.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, ik hanteer die norm. Als er niemand bij staat, dan stop ik. Is me overigens nog nooit gebeurd.
Maar er staan toch heel veel mensen met pech langs de weg en die staan dan een bandje te plakken? Of...
Ja, kijk, als ze een bandje aan het vervangen zijn, ik zie dat ze dat wiel in hun hand hebben, dan ga ik niet stoppen.
Nee.
Dan is het gewoon, maar als iemand in de berm ligt en er is niemand bij, dan stop ik wel.
Ja, als je dat bedoelt. Nee, ik dacht even ik. Met pech. Nee, als iemand in de berm niet. Ligt, dat hij onderuit gegaan is. Nou, ja, ik heb het echt nog nooit meegemaakt. Ik denk dat ik zelf nog nooit iemand heb zien vallen op die manier.
Nee, want er doen duizenden mensen mee. Dus de kans dat jij daar de eerste bent die te plaatsen is natuurlijk heel erg klein.
Ja, maar als iemand echt... Nee, ja, dan stop ik zeker. Ja, als het er echt slecht uitziet, absoluut. Ja, maar inderdaad, ik heb natuurlijk wel eens wat mensen zien liggen. En daar waren er vaak al mensen bij. Ook fietsers, gelukkig.
Ja.
Dus in die zin moet ik mijn hilarische opmerking even terugtrekken. Dus als het daarom gaat, dan stop ik zeker.
En in de polder dan? Want als ik iemand met pech zie in de polder, dan vraag ik ook altijd even met mijn vinger zo'n oké-teken. Van, heb je alles bij je en is alles goed? Doe je dat ook?
Ja, dat doe ik niet altijd, maar regelmatig.
Ik heb heel al meerdere keren, ik denk wel 2 of 3 keer gehad, dat iemand bijvoorbeeld zijn pompje vergeten was. Nou, dan geef ik even een CO2-patroon of dan help ik even pompen, whatever.
Ja.
Ik vind ook dat wij wielrenners dat wel aan elkaar verplicht zijn.
Ja.
Om elkaar een klein beetje te helpen.
Maar het scheelt toch ook wel als het een oude kerel is of een leuke vrouw, toch?
Nou, dan in het laatste geval stop ik natuurlijk sowieso.
Ja, ook ongevraagd. Ja. Nou, dit is natuurlijk een grapje, jongens. Hey, ja. Niet denken dat wij meteen een cursus moeten gaan doen. Hè?
Hey, en de supertuk. Wat vind je daarvan?
Ja, bizar. Ik vind het echt bizar.
Ook weer een beetje profkopieergedrag, denk ik. Net zoals het weggooien van jelletjes.
Ja. Ja, ik vind. Wat is de supertuk eigenlijk? Zou iedereen dat weten?
Nou, de supertuk is een afdaalhouding waarbij je met je ballen op de stang zit. Om het even, als je een man bent.
Chris Froome heeft het geïntroduceerd.
Ja, ik weet niet. In ieder geval bij het profielrennen, daarvoor zal het al wel bestaan hebben. Het is een super aerodynamische houding. Je gaat heel hard, maar ja, je hebt minder controle. En tijdens het opstaan moet je ook uitkijken dat je niet blijft haken achter het punt van je zadel. Het is bij de meeste organisaties inmiddels verboden. Of het valt onder een regel die ze al hadden. Gevaarlijk weggedrag. Maar ja, het is natuurlijk heel lastig te handhaven.
Ja, kijk, het is bij de profs niet voor niks verboden. En ja, je ziet dan kopieergedrag. Ik zie het nog regelmatig hoor, in cyclo's gebeuren. Dat mensen dat doen. En ik vind het heel onverstandig. Net als sowieso elk risico bij afdalingen.
Ja,
want uiteindelijk komt het erop neer dat je toch... veilig thuiskomen is natuurlijk het belangrijkste. Je wilt toch allemaal de nazit halen.
Ja, absoluut.
En het is allemaal heel stoer om dat soort dingen te gaan doen. Maar ja, je moet die wielrenners de kost geven. Dat doen ze allemaal huilie op het moment dat ze gevallen zijn en dat ze een half jaar niet kunnen fietsen of zo.
Ik vind het ook nou dan. Het is natuurlijk wel lastig te controleren. Zeker bij de niet toppers. Bij de toppers rijdt er een auto voor. Dus ja, die gasten die moeten echt wel uitkijken en dames. Maar wij rijden in het midden van het pak. Ja, daar kan je eigenlijk alles doen wat je wil doen. Wordt toch niet gecontroleerd.
Nee, maar ook dat weer. Hè? Dat is ook zo'n mooi argument. Wij rijden in het midden van het pak. Dus ja waarom zou je dat doen? Om een minuutje sneller te zijn of zo? Ik vind het heel gek. Het
gaat natuurlijk ook helemaal nergens over. Het is misschien ook weer de adrenaline waar we mee begonnen. Dat mensen dan het idee hebben dat ze op hun gebrekkige prutsniveau, hè, wat wij ook hebben, dan alsnog dat minuutje moeten pakken. Ik denk, ja... Nou, je moet het wel kunnen relativeren. Hè? Dat vind ik ook echt een voorbeeld van iets wat met mij betreft not done is. Van die lui die dan naar ons niveau hebben. En die benaderen dan alsof zij Pogacar zijn. Weet je? Die nemen dan hun ontbijt mee van thuis. En die boeken 6 hotels. En die sturen mailtjes wat voor merk matrassen hebben. En die nemen 6 reservefietsen mee. En die hebben langs de route 20 kennissen staan met bidons. En denk ik, jeetje, joh.
Ja, en als ze dan met 4 dagen met vrienden op pad zijn... dan gaat het van de eerste minuut tot de laatste minuut... alleen maar over fietsen en alleen maar heel serieus. En,
en die hebben dan het parcours 26 keer indoor verkend. En die weten ieder hupje weten ze precies uit hun hoofd, denk ik. Ik heb ook wel eens tegen een fietsmaat gezegd... het is een toertocht met tijdsmetingen.
Ja.
Het is niet de Tour de France waar je aan meedoet. Nee. Het is gewoon een Jan-Piep Knor wedstrijd.
Ja.
Waar je sowieso al niet gaat winnen. En ik ook niet. Maar een beetje relativeren, dat moet toch wel... weet je, waar gaat het nou helemaal over?
Ja, dat vind ik ook hoor. Kom op, neem jezelf niet te serieus in dit soort
gebieden. En dat zijn dan ook vaak types. Als ze dan pech krijgen onderweg of ze hebben een slechte dag... dan is het DNF. dus dan stappen ze uit.
Oh,
want ik kon toch al niet meer mijn gewenste niveau halen. Nou ja, ook weer als we Frederik Glorieux nog even erbij mogen halen. Die had volgens mij een keer pech in de Trabalon. Die zei, dat is mijn leukste cyclo ooit. Ik ging gewoon rustig met al mijn vrienden naar boven rijden... en overal wachten, met iedereen praatjes maken. Die heeft gewoon netjes uitgefietst natuurlijk.
Ja, precies. Weet
zo
je,
hoort het toch?
Nou ja, maar zeker als jij tientallen jaren fietst of jaren fietst... en je fietst tientallen evenementen in een jaar... ja, er gaat wel eens wat mis. Ja, part of the game. Kom op, hey. Rijd dan lekker uit, maak er een leuke dag van... en blijf genieten. Kom op,
ik zou altijd uit willen rijden.
Ja, toch?
Tenzij je een blessure hebt of zo. Ja, dan moet je dat natuurlijk niet doen.
Nee, nee. Nou, ik heb La Legendaria Charlie Gaulle natuurlijk was in Italië gereden. Daar waren 9 bevoorradingen onderweg... en vooraf dacht ik, daar sla ik er 6 van over... maar het was zo verschrikkelijk heet... Toen dacht ik na een kwartier al, dit wordt geen cyclo op tijd. De tijd die ik in gedachten had, die had ik na een kwartier al overboord gegooid. Dit wordt alleen maar uitrijden.
Ja.
En dat was op zich nog een helse tocht. Maar zo wordt het. Gaat niet altijd zoals je wil.
We zouden het vandaag niet te veel over soigneren hebben. Maar we ontkomen natuurlijk niet aan het shirt. Dus Wat voor shirt rij jij normaal gezien een cyclo? Ja, ik weet het antwoord al. Je rijdt altijd een Cyclo World shirt, ja, natuurlijk.
Dat, sinds we eigenaar zijn, dan doen we dat natuurlijk.
Maar goed, laten we even teruggaan naar de tijd voordat jij bij Cyclo World zat. Wat voor pakje trok je dan aan?
Ik was altijd wel liefhebber van die finishes shirts. Ja,
dat mocht je die dan ook al van tevoren aan?
Ja, dat deed ik nog wel eens.
Als je hem bij de goodie bag kreeg.
Ja.
Maar dan is het eigenlijk geen finisher shirt, maar een startshirt. Want een finisher shirt krijg je pas aan de meet.
Ja,
zoals bij de Uitstaler. Dan krijg je hem pas als je over de meet gerold bent.
Ja, ja, ja. Dus ik was ook, soms kocht ik hem ook wel als je hem niet in de goodie bag had. En dan vond ik het wel, dan trok ik hem wel aan, ja. Ja, ik vind dat geen probleem.
Dat vind ik ook geen probleem. Wat ik wel een probleem vind is kampioenschapstruien, gele truien, bolletjes truien, profkleding, dat soort zaken.
Ja, dat is niet alleen natuurlijk tijdens een cyclo of een toertocht. Dat vind ik eigenlijk
en
altijd.
En wat nog erger is, is mensen die in de polder gaan rijden met het shirt van een cyclo die ze niet hebben uitgereden of niet überhaupt niet gereden hebben.
Nee, dat is echt bizar, hè?
Ja.
Ik heb dat maar een paar keer meegemaakt, hoor, eerlijk gezegd. Ik heb het ooit in meegemaakt met zo'n opvallend marmotshirt. Ken je dat nog?
Ja, rode marmotjes op een wit shirt. Heel lelijk shirt.
Ja, zeker.
Ja, die heeft iemand natuurlijk weggegeven.
Ja, nou, ik raakte met die gozer in gesprek en ik zeg, hoe ging het de marmot? Want ja, hij had niet voor niks dat shirt aan. Nee. Ja, dat weet ik niet, want ik heb hem nog nooit gereden. Het is een shirt van een vriend. Nou, toen ben ik heel hard doorgereden.
Kan echt niet.
Nee.
Oké, maar nou een hele moeilijke. Vind jij het kunnen dat jij een shirt koopt van een cyclo waar je wel aan hebt meegedaan, maar niet het shirt van dat jaar? Dus bij de marathonen heb je altijd een shirt. Elk jaar verandert het shirt. Dus ik heb de marathonen 1 keer gereden in 2006. Vind jij dat ik het shirt, stel dat ik het shirt van dit jaar heel mooi vind, vind jij dat ik dat mag kopen? Want je kunt het gewoon bestellen op de site.
Ja, ja, jeetje.
Het parcours is min of meer hetzelfde. Die Muur del Gat of zo, die zat er dan bij mij niet in. Maar nee, laten we ervan uitgaan dat het parcours exact hetzelfde is. Vind je dat kunnen of niet?
Nou, dat is wel een hele moeilijke.
Het is een lastige dit.
Het is natuurlijk wel een beetje op het niveau. Het gaat wel heel diep, hè? Dus er is natuurlijk verder, behalve wij, herkent niemand dat. Maar goed.
Ik vind het wel een leuke gedachte.
Laat ik een kort antwoord. Nee, 51% zegt van mij, ja, dat mag. Dat kan nog wel.
Nou, ik vind het niet. Want ik vind een jaarlijks wisselend shirt, dat hoort bij het evenement van dat jaar.
Ja.
En de weersomstandigheden kunnen heel extreem geweest zijn. Het parcours kan totaal anders zijn. In dit geval was dat niet zo, maar goed. Dus ik vind het niet kunnen.
Nee.
Maar het is wel minder fout dan een shirt dragen. Zoals als jij net vertelde over die kerel met niet een marmot shirt.
Ja. Ja. Ja, ja, nou ja, precies. Ik blijf erbij, maar een twijfelgevalletje.
Ja, ja. En wat vind je dan van het bordje van de cyclo laten zitten op je fiets terwijl je weer in Nederland bent?
Ja, dat is echt. Ik zag er van de week nog een paar, hoor, in Limburg.
Ja?
Ja, ik heb geen idee wat voor tocht het was. Ik heb altijd het idee dat dat niet de grote cyclo's zijn. Dus dat altijd de ronde van de 7 dorpen is die er nog een jaar op blijft zitten.
Tocht.
Ja.
Ja, ik vind dit echt wel eigenlijk een lijfstraf waard.
Ja.
Ik vind ook dat deze mensen een verplichte fietspauze van minimaal een maand moeten krijgen. Want dit vind ik toch wel van een niveau. Kan echt niet.
Ik denk dat je in Afghanistan de steniging tegemoet kan zien,
ja,
toch?
Absoluut. Ja, absoluut. Keiharde lijfstraf. Ja, nee, dat kan absoluut niet. Sowieso, die stuurbordjes zitten ook heel erg in de weg. Dus ik begrijp ook niet dat je dat al niet irritant vindt.
Ja, maar dat is denk ik een soort uitstraling van, kijk mij nou eens, ik heb die tocht gereden.
Dat zal misschien niet zo bedoeld zijn, maar zo komt het wel over.
Ja.
Ja, en terwijl je bij alle toertochten en cyclo's waar je een stuurbordje hebt, heb je altijd van die jongens en meisjes aan de meet staan met zo'n knipschaartje.
Ja, tegenwoordig wel, hè?
Die dan dat ding voor jou losknippen. Wat super handig is, want dan heb je hem op je fietsendrager ook al eraf. Want dat gaat enorm klapperen.
Ja.
En tegenwoordig zijn die dingen ook lastig te monteren nu we geen externe kabels meer hebben.
Ja, daarom denk ik ook dat het met name dat soort microtochten zijn. NTFU-tochten, zullen we zeggen.
Ja.
Waar je dat dan niet hebt. Want inderdaad, bij die grote tocht van Galatse in België, dan wordt dat altijd weggehaald. En bij de cyclo's ook, volgens mij.
Ja. En rugnummer, monteer dat? Vind je dat je een rugnummer moet monteren? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een rugnummer meestal niet monteer. Waarom niet? Nou ja, ik rijd niet mee voor de knikkers. Dus voor de herkenbaarheid maakt het voor mij niet zoveel uit. Als mijn concurrenten niet zien wie ik ben, zeg maar. Want ik heb geen concurrenten. En ik vind het gewoon vervelend om het netjes erop te spelden. En het is ook niet zo goed voor je kleding.
Nee, dat is zeker waar. Het is natuurlijk ook, jij bent ook wel van de reglementen. Het is wel vaak een soort ding wat moet, hè, van de
moet
organisatie.
Moet vaak wel. Ja,
ja. Dus ik doe het meestal wel. Ik ben tegenwoordig redelijk handig. Ik doe het er ook wel een dag van tevoren. Dus ja, eerlijk gezegd doe ik het wel altijd. Ja, je hebt natuurlijk wel de situatie als het slecht weer is dat je er gewoon een regenjekje overheen doet. Of
ja, een windstopper.
En dan zie je nog niks.
Nee.
Ik heb wel eens een keer, en dat is wel leuk, ik ben al een keer herkend. Ik had een Strava.
Ja, soms staat je naam erop, hè?
Ja, soms.
De Maratona bijvoorbeeld.
Ja, dus het was tijdens de Uitstaler. En ik was bij ons een fietser in de buurt. En daar had ik contact mee via Strava, maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. En we wisten wel van elkaars bestaan. En ik wist ook dat hij de Uitstaler ging rijden. En toen op de jou van pas, toen hoor ik ineens achter me... Hey Herman! Ja, dat was...
Ja, dat is wel leuk.
Pittig. Dat was heel erg leuk.
Maar ik vind ook bij UCI-evenementen, dan vind ik het... Moet je het wel dragen, want dan heb je die leeftijdscategorieën. En dan kun je aan de kleur zien welke categorie iemand rijdt.
Ja.
En zeker als je dan een topper bent, dan wil je wel weten wie er nog voor je zit uit jouw categorie. Maar nogmaals, ik ben geen topper, dus ik rij sowieso ergens in het midden. Dus dan is dat veel minder van belang.
Ja, wat je wel gaat krijgen, en misschien dat je... Dan moet je maar eens op letten. Je krijgt straks de Bike Transalp. En dan krijg je dus de situatie dat je toch op klassement gaat rijden. En ook al sta jij... 43 in het klassement, dan wil je het nummer 42 worden.
Ja.
Dus als jij nummer 42 straks voor je ziet, met de rugnummer, want je weet precies wie dat is, want dat heb je al lang gezien.
Ja.
Dat is Heinrich.
Komt natuurlijk dezelfde mensen tegen.
Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Je rijdt altijd een beetje met dezelfde type kwaliteiten om je heen, hè, ja, de hele tijd.
Hey, we gaan even naar de list en bedrog, de rubriek list en bedrog. De favoriete rubriek van veel luisteraars. En ik wil van jou een ja of nee antwoord horen. En dan gaan we er daarna op door, als het nodig is. Stuurbordjes vervalsen hebben we al over gehad. Dat kan natuurlijk niet, hè?
Nee.
Doping?
Nee.
Duwen door een e-bike?
Nee.
Laten steren door een niet-deelnemer?
Nee.
Laten steren door een deelnemer?
Ja.
Te lichte fiets in een UCI-evenement? Want bij een niet-UCI-evenement mag het vaak gewoon. Of, laten we het zeggen, een te lichte fiets bij het WK.
Ja, ja, vind ik geen probleem.
Vind je geen probleem? Waarom niet? Want het mag eigenlijk niet.
Ja, dat klopt. Ik vraag me wel... Nou ja, kijk, op het moment dat het gecheckt wordt... Ja, dan heb je dan al...
Bij het WK wordt er echt wel veel gecheckt.
Ja.
Sowieso de hele top 25 of zo. Ja. Ik heb er zelf naast gestaan... Vaak kom je er ook wel mee weg als je niet podium hebt gereden. Maar ja, het wordt wel echt gecontroleerd. Bij de UCI Gran Fondo's, de Schlek bijvoorbeeld, geldt het officieel wel, maar wordt het niet gecontroleerd. Dus dan maakt het niet
uit. Ja, ik vind het eigenlijk, ik vind die hele regel een beetje een onzinregel.
Ja, oké. Okay.
Als je twee,
ben je eigenlijk
als
meer tegen de regels.
Ja, ik vind als je één reepje extra meeneemt, dan ben je ook alweer op gewicht, weet je. Dus het gaat bijna nergens om. Het gaat om 100 gram of zo, vaak. Ja,
maar ja, voor die toppers kan dat toch wel een verschil maken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar ik ben geen topper, dus het maakt mij niet zo heel veel uit.
Oké, privébevoorradingen, ja of nee?
Ja.
Dat vind je kunnen?
Ja.
Ja, ik vind... Ja, mijn mening heb ik hier al vaak over gedeeld. Het is niet echt een level playing field natuurlijk. Maar goed, het playing field is sowieso niet level, want we hebben allemaal een andere baan en we hebben ook allemaal ander talent. Dat is absoluut waar. Maar persoonlijk vind ik dat de omstandigheden die je dan als organisatie creëert, dat die dan wel voor iedereen gelijk moeten zijn.
Ja, je vroeg mij natuurlijk om een ja-nee antwoord. Dus dan zeg ik ja. Kijk, voor de toppers zal het natuurlijk heel vervelend zijn. Althans, als die proberen het allemaal zelf te organiseren. Dus het is heel lullig als je ziet dat een ander het wel georganiseerd heeft en jij niet. Dus eigenlijk tegen de regels.
Of bij een qualifier, als je voor de WK-kwalificatie gaat.
Ja, ja.
Dus dat zijn dan misschien niet per se de absolute toppers, maar zijn wel mensen die kunnen redelijk fietsen.
Ja, maar goed, voor ons die in de middenmoot rijden... die toch geen kans hebben om te winnen of te kwalificeren. Ik weet niet, misschien dat nog wel kan. Maar ja, ik vind het niet zo, heel erg. Dus, maar goed, ik ben het ook wel met je eens. Ja, als je het dan instelt zou regelen, moet je het ook handhaven. En dat gebeurt natuurlijk niet.
Nee, dat is ook niet te doen natuurlijk. Dan moet je om de zoveel 100 meter moet je een poppetje gaan neerzetten. En ze hebben al zoveel problemen om die vrijwilligers bij elkaar te krijgen.
Ja, en bovendien, dan gaat het ook een hele dure cyclo worden. Want daar hebben we het ook al over gehad. Weet je, dus ergens moet...
Ja, maar ik snap wel die frustratie. We krijgen ook wel eens mailtjes van mensen. Van, zijn jullie bij die en die cyclo? Kun je mij een bidonnetje aangeven? Ik snap wel de frustratie. Het lukt natuurlijk niet altijd om iemand te regelen. En als je dan wel meedenkt te kunnen doen om de knikkers... en je hebt niet die privébevoorrading... dan kan je niks anders doen dan een bidonnetje in de berm leggen.
Dat kan. En je kan ook gewoon bij de... bij de officiële bevoorrading een bidonnetje halen.
Dat kan ook nog.
Ja, dan moet je hem wel vullen. Dan is het bijvullen. En dan is
of
het
een
niet
camelback een... meenemen, maar dan ben je weer heel zwaar.
Ja, ook heel veel fietsorganisaties, reisorganisaties bieden het aan. Hè? Dus die hebben ook heel vaak bevoorradingen. Dus daar kan je ook nog een reisboek.
Of Beach Cycling kun je lid van worden. Die hebben ook bij heel veel cyclo's hebben ze bevoorradingen. Ja. Waar je niet van je fiets af hoeft.
Ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden. Dus eigenlijk wordt er al heel veel mee gesjoemeld.
Ja. Het zou wat zijn als een paar grote cyclo's gewoon zeggen dat mag niet meer. En dat ze niet alleen zeggen het mag niet meer, want dat zeggen ze namelijk al. Maar dat ze ook echt gaan handhaven erop.
Ja.
Dat zouden er heel veel toppers denk ik wel echt... Ik zou wel eens willen zien wat er dan gebeurt. Of die toppers dan met z'n allen gaan stoppen bij een bevoorrading. Want ja, dan is het weer eerlijk. Of dat ze dan met camelbacks gaan rijden. Want dat wordt dan ook wel weer interessant natuurlijk, hoe je dat dan oplost.
Ja, zeker.
Of dat je hele fiets vol tape met jelletjes en dat je het gewoon op twee bidons probeert te doen. Ja. Ja, dat is wel heel interessant.
Ja. Nou, voorlopig is dat denk ik niet aan de orde. En ik heb het idee dat iedereen zijn eigen bevoorrading kreeg. Want onze eigen Frank Minnaert, dat is beheerder van CycloWorld. Zijn zoon, die heeft Michiel Minnaert, die heeft natuurlijk 2 keer de Marmot gewonnen. En Frank, die helpt hem ook nog wel eens.
Ja, die staat heel vaak onderaan de berg of halverwege de berg.
Ja. Ja,
daar kunnen we ook wel eens een keer een podcast over doen. Over soigneren in de zin van bidonnetjes aangeven. Ik heb dat zelf ook al meerdere keren gedaan. En dat is echt hartstikke leuk om te doen. Er komt meer bij kijken dan je misschien zou denken.
Ja, en je begint er al mee dat jij voor 2 personen bidonnetjes gaat aangeven. En in de praktijk, de dagen ervoor, krijg je 10 verzoeken om het ook even te doen.
Ja, en dat is ook prima natuurlijk, hè, want ik help graag anderen. Ik was mezelf vergeten de eerste keer. Dat was ook niet heel handig als het 35 graden is. Dus aldoende leert men, zeg maar.
Ja.
We gaan afsluiten met een oproep. Binnenkort hebben wij hier Erik Fransen weer te gast. En die is hier al een keer geweest. Dat is de fietsende huisarts. En die fietst niet zomaar, maar die fietst top 10 marathonen. Dus dan hebben we het echt wel over een klepper. Stuur al jouw medische vragen, fietsgerelateerde medische vragen in naar podcast@cycloworld.cc. Dan gaat Erik die proberen te beantwoorden. Naar hetzelfde mailadres kun je ook het antwoord van de prijsvraag sturen. Herman, dank voor vandaag.
Ik wil nog een laatste oproep.
Nou, een nabrander.
Een nabrander.
Kom maar.
15 juni, wat gaan wij dan doen?
15 juni. Goh, kijk even in mijn agenda. 15 juni.
Ik geef je een tip, Deventer.
Oh ja. Ja, dat is wel heel leuk om te vermelden. Het Wieler Kennisfestival.
Ja, toch?
Ja, dat is eigenlijk een evenement met allerlei leuke sprekers en gasten.
Ja, Bert Wagendorp komt onder andere. Jelle Nijdam zag ik staan op de gastenlijst.
De trainer van Mathieu van der Poel, geloof ik ook. Wieler Kennisfestival. Je kunt het vinden op internet op... www.hetgrootstekennisfestival.nl.
Zet het ook even in de show notes, hoor.
Dus. Zet het ook even in de show notes. En het begint om 2 uur. Het is tot 6 uur. Het terrein is open vanaf 1 uur. En het gaat tot 8 uur 's avonds door. En wij zullen daar met z'n tweeën een lezing houden over het rijden van een Gran Fondo.
Ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ik heb nog geen idee.
Nee, ik ook nog niet. 15 juni. Noteer het vast in je agenda.
Ja.
Het grootste... wielerkennisfestival.nl.
Ik hoop dat we ook even een biertje met de mensen kunnen drinken, want daar gaat het natuurlijk ook om. Hè?
Meet and greet is met ons dus inbegrepen.
Ja.
Herman, dank voor vandaag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, you can't find a Gran Fondo on Cycloworld. It simply doesn't exist.